Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 86. En daarvan een derde. En ook het achtste vers. Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook het achtste vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig. Overvloedigd zijn de versen 3 en 8 van Psalm 86. Doen wij belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld een christelijk geloof, met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen aansluiting daarop van Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het is het 11e vers van Psalm 72, nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoord, dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodrust van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dewijl hij zulks doen kan, als een almachtig God. En ook doen wil, als een getrouw vader. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het eerste Bijbelboek, Genesis 45. En we lezen de versen 1 tot en met 15. Genesis 45, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 15. Daar lezen we het woord van de Heere. Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem, als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het Egyptenaren hoorden, en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broeders: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broeders: nader tot mij. En ze naderden. Toen zei hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd. En de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis van het leven. Want het zijn nu 2 jaren van honger in het midden van het land. En er zijn nog 5 jaar in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden, door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft, en tot een heer over zijn ganse huis, en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u, en trek op tot mijn vader, en zeg tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over ganse Egypteland gesteld, kom af tot mij, en vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zoon en de zoon uw zonen, en uw schapen en uw runderen, en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren van honger zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En ziet, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt. En haast u en breng mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders. En hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. De tweede lezing vindt u in Genesis 50, de versen 15 tot en met 21. Genesis 50, vanaf vers 15 tot en met 21. En toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat we hem aangedaan hebben. Daarom ontboden ze aan Jozef, zeggende: uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult gij tot Jozef zeggen: ai, vergeef toch de overtreding uw broederen en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God van uw vaders. En Jozef weende als ze tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zei tot hen: vrees niet, want ben ik in plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt het kwaad tegen mij gedacht. God heeft dat ten goede gedacht, omdat hij deed gelijk het in deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dit laatste gedeelte, de versen 15 tot en met 21, vormen de inhoud van de prediking van vanavond. En ik lees u als kerntekst de versen 19 tot en met 21. En Jozef zei tot hen: vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad gedacht tegen mij. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het in deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, wat een indrukwekkend gedeelte hebben we gelezen. En wat komt er tot uiting wat we ook samen hebben gezongen, Heren. Door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. Onbegrijpelijk hoe hier broers van vergeving mogen horen, van verlossing, van behoud. Een grote verlossing, niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen en al het nageslacht. En hoe heerlijk hebt gij dat bevestigd in de uittocht uit Egypte. Dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten. En uit dat volk nu mocht de meerdere Jozef geboren worden. Uw eigen lieve zoon, de Jezus Christus, die het getuigd heeft meer dan Jozef, is hier. O Heer Jezus, geef dat we vanavond u in het oog mogen krijgen, voor het eerst of opnieuw. Want dat is het eeuwige leven, dat we u mogen kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij hebt gezonden, buiten wie er geen leven is. En bind dan ook de noodzaak van deze kennis op onze harten, Heren. Opdat we geen rust zouden vinden, jouw eer wij rust vinden, in de Heer Jezus Christus zelf. Dat het mag leven in ons hart, Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. Heere, geef dat wij rust vinden waar u rust hebt gevonden, in het volkomen werk van uw eigen lieve Zoon Jezus Christus. En wat een heerlijk getuigenis hebt u daarvan gegeven. Als uw Zoon de Geest heeft gegeven, als hij het uitgeroepen heeft, alles is volbracht. Scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden ten teken dat met dat volkomen offer alle andere offers volkomen overbodig zijn geworden. En laat ons nu door de genade van het geloof de hand op dit offer mogen leggen. Heere, maak het goed vanavond. Uw komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Verheerlijk uw naam door de kracht van woord en geest. En bedien daartoe uw knecht. Bedien daartoe deze uw gemeente, jong en oud. Geef dat we in alle eenvoud, maar ook in alle ernst en liefde, uw woord mogen preken. En dat de harten geopend mogen worden. En dat woord zijn ingang mag vinden in ons binnenste. Dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Dat zij die in duisternis wandelen en geen licht hebben. Het mogen getuigen een licht zo groot, zo schoon gedaald. Van s hemels troon straalt volk bij volk in de ogen. In uw licht immers. Zien wij het licht. Gedenk de gemeente thuis met ons verbonden. Mag ook daar de werkzaamheid van de geest ervaren worden. Heer, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. En geef dat we de ongestoorde en gezegende dienst mogen hebben tot eer van uw naam en tot zegen van uw gemeente. Om Jezus wil. Amen. Wat betreft de diensten voor volgende week. Zondag 30 oktober hoopt om 10:00 voor u voor te gaan dominee Peter Oude uit Katwijk aan Zee. En om 6:30 dominee A. Snoek uit Kesteren. Wat betreft de collecte voor vandaag. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de plaatselijke gemeente. Voor de data in de toekomst geldt zo de Heer wil en wij leven. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 105, en daarvan de versen 4, 6 en 10. Psalm 105, vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Het zesde vers, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren aan Jacob tot een wet gesteld. En tenslotte 10e vers, wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef. De versen 4, 6 en 10 van Psalm 105. Gemeente, de begrafenis van vader Jacob is voorbij. De kinderen gaan weer terug naar huis. Naar een huis waar Jacob niet meer zal zijn. Omdat Jacob nu bij vader zelf thuis is gekomen. Thuis in een huis, zo zegt de schrift, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Ook een plaats die voor vader Jacob bereid is geworden. Hij heeft op de zaligheid gewacht en hij heeft hem gekregen. En dat alles te danken aan het vrouwenzaad. Dat beloofd is geworden in Genesis 3 vers 15. De Heer Jezus Christus. Die het in zijn omwandeling op aarde getuigd heeft. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En vader Jacob is opgenomen in heerlijkheid. Maar Jozef en zijn broers zijn nog hier op aarde. Ze hebben hun woonplaats hier beneden. En ze moeten weer verder zonder vader. En Jozef keert dan ook samen met zijn broers terug naar Egypte. Maar wel nadat zij aan de laatste wil van hun vader hebben voldaan. Hij heeft het uitdrukkelijk gezegd op zijn sterfbed, dat hij begraven wilde worden in de spelonk van Machpela. Dus die begrafenis die moest vanuit Egypte plaatsvinden in Kanaan. Dat was een heel gebeuren, dat is het ook geweest. En de Egyptenaren hebben daar massaal aan deelgenomen. Hij heeft een staatsbegrafenis gehad. Maar hij wordt dan uiteindelijk gelegd in de spelonk. Want hij had getuigd, ik wil begraven worden bij Abraham en bij Sarah. Ik wil begraven worden bij mijn vader en moeder, bij Isaac en Rebecca. En dan tenslotte heeft hij nog wat gezegd. En we zijn dat verder nergens in de Bijbel tegengekomen dan alleen hier. Hij wil in de spelonk van Machpela begraven worden, want, zegt hij, daar heb ik Lea begraven. Nou, zelfs de kinderen weten dat Jacob twee vrouwen had. Later had hij er nog meer, maar in eerste instantie twee. En hij hield het meest van Rachel. En die heeft de Heer hem ontnomen bij de geboorte van Benjamin. Toen is ze gestorven. En daar heeft hij veel leed om gehad. En nu hij aan het einde van zijn leven is gekomen, en hij de plaats bepaalt waar hij begraven wil worden, dan zegt hij, ik wil bij Lea liggen. Dat geeft aan wat een innige band die in geestelijk opzicht met deze Lea heeft gehad. En eenmaal thuisgekomen, dan is er voor de kinderen van Jacob de realiteit, vader is niet meer. Moeder was er ook al niet meer. En er zijn er ook onder ons die daar allemaal van weten wat het is. Als vader er niet meer is, als moeder er niet meer is. Vooral als we een vader of moeder verliezen. Of een man of vrouw, of een kind of kleinkind, wat het ook zij. Wat geeft dat in eerste instantie een drukte? Alles moet geregeld worden. Begrafenisdienaar, de dominee, de kist, noem maar op, alles moet geregeld worden. En je hoofd loopt om. Dan al het bezoek nog. We zeggen dan meestal, we zijn geleefd geworden in die dagen. Het dringt nauwelijks tot je door wat er gaande is. Maar dan is daar de begrafenis geweest en dan ga je naar huis. En dan tenslotte ben je alleen nog met je eigen kinderen of eigen familie. En dan begint het proces van verwerken. En het verwerken van het sterven van een geliefde heeft zijn tijd nodig. Dat is voor ieder anders. Omdat ieder mens anders is. Allereerst is het natuurlijk bepalend hoe de relatie is geweest tot degene die is overleden. Ieder staat niet in dezelfde relatie tot de ander. Wat heeft die ander voor mij betekend in mijn leven? En dan komen er allerlei persoonlijke factoren bij. En laten we ook niet vergeten De omstandigheden waaronder het verlies wordt geleden. We hebben van de week dat verschrikkelijke beeld voor ogen gezien. Dat daar een jong meisje met een patiëntje in een auto rijdt en dan ineens van de wereld verdwenen lijkt te zijn. Dat zet eigenlijk het hele land op stelten. Wel een ontzettende realiteit. En iedereen denkt, jongen, wat is hier gebeurd? Nou blijkt het, ja, ik zeg dat natuurlijk voorzichtig, maar nou blijkt het gelukkig een ongeluk te zijn geweest. Maar wat speelt zich daar niet af in die gezinnen die het getroffen heeft? Gisteren was er weer een jongetje van 11 jaar ineens verdwenen. Wat een angst. Als je ooit je kind kwijt geweest bent of je kleinkind, dan weet je wat het is. Je weet je geen raad. Goed, iedereen gaat het verwerken. Maar weet je wat ik dan hier lees? Nu Jacob is gestorven en Jozef naar huis is gegaan met zijn broers. Dan staat er in onze geschiedenis, toen Jozef's broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat hem hebben aangedaan. Het is toch een ontzettende realiteit. Jozef die heeft niet anders dan goed aan hen gedaan. Tot op het laatste moment toe. Is geen enkele reden om te veronderstellen dat hij zich anders zou gaan gedragen. Nu ze hun vader hebben begraven. Kijk, op zichzelf is het nog niet verkeerd. Dat hun hart ze aanklaagt voor wat ze hebben gedaan. Maar om nu Jozef te verdenken in zijn goedheid, in zijn trouw en in zijn liefde jegens hen. Dat ziet hoe ernstig het is als je iemand niet vertrouwt, terwijl hij al het vertrouwen waard is. Jozef heeft dit niet verdiend na zoveel genade, liefde, zorg en trouw van hun broer te hebben ontvangen en dan dit te lezen, wantrouwen, verdachtmaking, ongeloof. Ik heb expres natuurlijk Genesis 45 erbij gelezen. Want daar spreekt Jozef als hij zijn broeders voor het eerst ziet al die heerlijke beloften uit. En dan laat hij ze horen wat er nou feitelijk gaande is geweest in die hele geschiedenis die voor ligt. U weet het, Jozef kan zich op een gegeven moment niet meer bedwingen. Dan moet hij zich bekendmaken aan zijn broeders. Maar als hij dan van plan is, dan gaat hij wenen. Zo diep heeft het hem geraakt dat de hele paleis hoort hem wenen. Zelfs in het huis van Farao wordt het geschreeuw van Jozef gehoord. En dan komen zijn broeders, die mogen binnenkomen. Als die geen tranen meer heeft. En dan staan ze daar. En dan zegt hij. Kom eens bij me. Heb je de meerdere Jozef al in gedachten? Heb je hem al in je hart? Met je totaal verwoeste leven? Zonder schuld, ongerechtigheid. Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Kom eens. Nader tot mij. Ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu. Wees niet bekommerd. En de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want, het staat er echt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Tot behoud van het leven. Wat jullie gedaan hebben, hebben jullie niet gedaan, maar het heeft God gedaan tot behoud van het leven. Dankzij God leef ik nog. En dankzij God leven jullie nog. Dankzij God zit jij en u hier en sta ik hier. Tot behoud van ons leven, tot op dit ogenblik toe. Want, zegt hij, het zijn nu 2 jaren van de honger in het midden van het land en er zijn nog 5 jaar in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. En dan komt het weer voor de 2e keer. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden. Om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En u bij het leven te behouden. Daar is het weer. Door een grote verlossing. Dat ziet op de verlossing die aanstaande is. En zegt hij dan nog. Nu dan, gij hebt mij niet herwaarts gezonden. Maar God heeft mij gezonden. 3 maanden. En laat ons nu de lijnen maar doortrekken naar de Heer Jezus Christus, die meerdere Jozef. Niet de koning van Egypte, maar de koning der koningen en de Heer der heren. Hoevele malen heeft hij en hoe indringend heeft hij ons niet laten zien en horen wie hij is. Tegenover net zulke boosaardige zonden als dat deze broers waar. Want hoeveel te meer geldt het Gods eigen lieve zoon, dat God hem tot ons gezonden heeft. Ik moet denken aan de woorden van Jezus zelf. Als hij Nicodemus ontmoet in de nacht, dan zegt hij, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Daartoe is de Heer Jezus naar de wereld gezonden, om de wereld te behouden en niet om te veroordelen. En dan staat er voor het woord zenden, in het Grieks een woordje, apostello. En A ziet op wegzenden en postello is zenden, dus A, postello is wegzenden. Ons woord post komt daar vandaan. Apostel komt er ook vandaan. Nou, God heeft zijn zoon dus weggezonden. Zoals die Jozef heeft weggezonden naar Egypte om een volk in het leven te behouden. Want het gaat om het leven, dat komt telkens terug. Om een grote verlossing. Zo heeft God zijn zoon, zijn eigen lieve zoon gezonden, om de wereld het leven en de zaligheid te schenken. En u moet eens kijken wat een getrouwe zaligmaker hij is. Nu zijn we 2000 jaar, ruim 2000 jaar verder na de omwandeling van Jezus op aarde. En daar zitten we nu. Als het ware aan zijn voeten. Opdat we wijsgemaakt zouden worden tot zaligheid. Jacobus en Johannes, die hielden heel veel van de Heer Jezus. Maar het waren mensen van gelijke beweging als wij. En dan is er een moment, dan komen ze openbaar in hun valsheid. Want als Jezus geen onderdak kan vinden in Samaria, dan zegt apostel der liefde Johannes, zegt dat vuur van den hemel nederdalen, dat ze alle op eenmaal verteerd worden. Dat is de apostel der liefde. En dan zegt Jezus, gij weet niet van hoedanig een geest gij zijt. En dan komen die befaamde woorden, want de zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. En nou zijn dat voor ons overbekende woorden. En hoe vaak heeft u ze niet gehoord in Gods huis? En ze werden tot ons gesproken. Allemaal beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Maar nu komt de vraag. Hebben we ze ook geloofd? Zijn die woorden nu ontvangen voor wat ze waarlijk zijn? Woorden van God. hebben we het nou zelf uit zijn mond gehoord? We gaan straks na de preek zingen, dat zal ik u vast vertellen. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Kunnen wel voorthollen hoor, op het leven vol ongeloof. Maar hij zegt, wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al ware hij gestorven. Kunnen wij nu nog in onbekeerlijkheid en ongeloof volharden? Luther spreekt over dat vervloekte ongeloof. Het ongeloof houdt God verdacht in zijn liefde, trouw en macht. Is hij dat waard? Hij die het gezegd heeft, ik ben de waarheid. O, die meerdere Jozef, die wil op zijn woord geloofd worden. Zoals ook deze Jozef door zijn broers geloofd wilde worden. Nou, laat ik maar zeggen, al degenen die nog onbekeerd en onverzoend voortleven, zijn in deze woorden geroepen om de Heere in al hun zondenood aan te roepen en zeggen, Heere, hier ben ik. Want hij heeft gezegd, nader tot mij. Dat is nou precies wat Calvijn bedoelt als hij zegt, wij komen niet tot Christus en daarom komt hij tot ons. Nou, en dat doet hij nu. En dan horen we zijn stem. En dan zegt hij, nader tot mij. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat zegt hij. Is er toch geen reden om te zeggen, dat is niet waar? Dat vraagt alleen maar geloof. Desnoods, zeg je, de vader van de maandenzieke knaap na. Ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid hulp. Maar in ieder geval, geef ook uw vertrouwen. Dat. Ach, en nou kom ik toch ook bij de kinderen van God die een duister geestelijk leven leiden. Dat kan ook, hè. Er zijn goede tijden geweest in je leven. Als ze aan u of jou zouden vragen, mag je de Heere kennen? Dan zal je absoluut niet zeggen nee. Omdat je weet dat je dan glashard jokt. Dat kan niet. Maar als je dan ziet hoe het er aan toe gaat, dan zeg je, Heere, werk nog maar eens gelijk naar vroeger. Ach, wie het ik derwaarts weer geleid zo, hè? Dan zou mijn mond u de Heere geven. En ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Dan wordt zo'n geschiedenis ons gepreekt. Opdat je weer in vuur en vlam gezet zou worden. Dat dat gehoor van het woord je hart in beweging zal zetten. Naar hem. Nader tot mij. Opdat je zijn gunst en zijn genade en zijn liefde en zijn trouw weer hartelijk mag omhelzen. Je weet nog wel hoe het hooglied inzet, hè? Hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. Nou, zeg dat dan. Want uw uitnemende liefde is mij beter dan de wijn. Waarom zou je nog langer naar de stem van je eigen hart luisteren? Daar komt niks goeds uit, hoor. Uit het hart komen voort, zegt Jezus, boze bedenken, dan somt hij alle geboden op die God verboden heeft. Of geboden heeft. En die we toch gedaan hebben. Dat eigen hart, nee. Stem van de wereld dan? Is de wereld weer zo binnengedrongen in je geestelijk leven dat er nauwelijks meer plaats en tijd voor is? Ook niet dus. Stem van de duivel. Joh, maak je niks wijs. Jij met je vrome fratsen. Moet eens kijken hoe je leven eruit ziet. Of zullen we maar naar de stem van de Heer luisteren? Was nader tot mij nog niet genoeg? Neig uw oor. En kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David. O dan ga je leven weer opnieuw. Woorden van leven geven het leven. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Maar we zijn nu zover dat ze naar Jozef toe willen, want ze vertrouwen hem niet. En ze durven niet eens zelf naar hem toe te gaan. Ze sturen tussenpersonen. Daarom ontboden zij aan Jozef, dat wil zeggen middels tussenpersonen. En dan gaan ze dit zeggen bij monden dus van hun woordvoerders. Uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, ach, vergeef toch de overtreding van uw broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Ja, wij weten niet of Jacob dat ooit gezegd heeft. Is het nou zover dat ze hier liegen om Jozef toch maar te bewegen om hun kwaad te vergeven? Terwijl we hebben al genoegzaam gehoord vanavond, Jozef al op voorhand gezegd hebben, dat is jullie zaak niet geweest wat je gedaan hebt, dat is alles Gods werk geweest. Maar dan zie je wat ongeloof doet. Zulke heerlijke woorden gehoord. Tot driemaal over hebben we het gezegd. God heeft het gedaan. Jullie niet, God. En dan, hij zal ons kwaad doen over dit alles. Zie je wat ongeloof doet. En misschien denk je zo wel over de Heer Jezus. Hij die zijn leven heeft willen geven om ons van de dood en van de ondergang te redden. En dan toch harde gedachten. Harde gedachten. Over hem en van hem. Of misschien elimineer je hem uit je leven. Heb je zelfs een hekel als je zijn naam hoort noemen. De mensen uit het Sanhedrin zeiden tegen de discipelen. Ze mochten alles als je maar niet die naam noemt. Niet die naam. En er is maar één naam onder de mens, onder de hemel, gegeven door welke wij zalig moeten worden. In ieder geval, we weten niet of Jacob het gezegd heeft, dat laten we ook maar in het midden. Maar ze hebben in ieder geval in de geest van Jacob gesproken. Jacob zou niet anders gewild hebben dan dat Jozef goed voor zijn broer zou zijn. Geen twijfel aan. Maar wat ernstig dat ze zo over Jozef denken. En moet je kijken hoe Jozef daarop reageert als die tussenpersonen daar komen. Vergeef nu toch de overtreding van de dienaar van de God van uw vader. Dat is het bijzondere wat we hierin horen. Het zijn toch andere broers geworden. Ook al manifesteren ze hier dat vervloekte ongeloof. Blijken ze dienaren geworden te zijn van de God van Jozef en de God van vader Jacob. Er is dus wat gebeurd in hun leven. Dit zijn niet meer de broers die die zoon zag aankomen en bij elkaar overlegden. Wat gaan we met hem doen? Met die meesterdroom. Nou, we weten, ze hadden zijn dood op het oog. Maar uiteindelijk wordt hij dan verkocht. Als slaaf naar Egypte. We zijn van hem af. Nooit meer hoeven we hem te zien. Nooit meer hoeven we hem te horen. En dan vader, ja, hoe lossen we dat op? Nou, die rok, hè. Waar vader zo trots op is en waar Jozef zo trots op is, die besmeuren vol bloed en we zeggen dat een wild dier hem verscheurd heeft. En zo is het gegaan. En ze hebben die vader al die jaar, bijna 20 jaar, in die waan gelaten dat zijn kind dood was. Heel mijn leven, zegt hij, tot mijn graf toe zal ik in rouw gedompeld zijn. En dat je dat dan als kinderen kunt. En dan nogthans wordt hier het werk Gods verheerlijkt. Niet alleen in de taal die Jozef bezig is aangaande. Jullie hebben het niet gedaan, God heeft het gedaan. En hij deed het om een groot volk in leven te behouden. En daar heeft hij jullie voor willen gebruiken. En zo is het en niet anders. En nu blijkt dat ze zelf ook oog hebben gekregen voor de God van Jozef en de God van vader Jacob. Lieve gemeente van Haastrecht, zul je nou niet wanhopen aan de Heer? Wat kunnen er toch boze gedachten hier leven in je binnenste als het gaat over God? Weet je wat er gebeurt als God in je leven komt? Dan krijg je goede gedachten van God. Leg daar nou je leven maar eens naast. En al zou je nog geen goede gedachten van hem hebben, dan lees ik dit voor. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Is geen eind van. Is geen eind van. Heere, neem mijn gebed ter oren. Wil dan mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstigheid op de stem van mijn gebed. Is nog niet genoeg. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in gena die ons behoedt. Het was hem om het leven te doen, hè. Ik heb geen lust in je dood, zelfs niet in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren aan leven. Groot van waarheid, eindloos goed. Wend u tot mijn ziel genadig. Sterk uw knecht en geef weldadig ondersteuning aan de zoon. Uwe dienstmaagd van de troon. Ze vragen om vergeving. Ja. Weet je wat kanttekenaren bij deze tekst zeggen? Hè? Van de... Vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Dan zeggen de kanttekeningen van de Statenvertaling dit. We dienen dezelfde God met u. Die ons bevolen heeft om elkaar de misdaden te vergeven. Gelijk wij begeren dat hij ons genadig is. Nou, dat wordt door die mensen verteld, hè, door die tussenpersonen. En wat lees ik dan? En Jozef weende als zij tot hem spraken. Dus die tussenpersonen die zeggen dit uit naam van die broers. En dan zie je hoe de gesteldheid van Jozef is. Die weet het. Ach, lieve broers. Nou mag je diezelfde God dienen die ik dien. En die je vader gediend heeft. Nou hebben ze geen tussenpersoon meer nodig hoor. Kijk maar. Daarna kwamen ook zijn broeders. En nou weten we gelijk hoe ze komen. En ze vielen voor hem neer. Daar liggen ze aan zijn voeten. Weet je het nog, dat had hij gedroomd, hè? Dat ze allemaal zouden buigen voor hem. En oh, wat waren ze boos. Ze hebben hem erom verkocht. Zo'n hekel. Wij voor jou buigen, we denken wel. Hoogmoedige kerel die je bent. Kijk eens. Daarna kwamen ook zijn broers. En ze vielen voor hem neer. Herken je het? Dat is uiting van het genadeleven hoor. Dat buigen voor de Heer. Kan best gebeurd zijn in je leven dat je plat op de grond voor hem viel. En dan die twee zaken. Buigen omdat je zondaar bent. En buigen omdat God goed is. Die twee elementen. Onthoud dat hoor, dat is het eigen werk van de geest. Eigen werk van de geest. Genade wordt beleefd door de liefde. Want het geloof is door de liefde werkzaam. En moest kijken hoe het uitpakt. Ze vielen voor hem neer. En dan moest kijken wat ze zeggen. Zie, wij zijn u tot knechten. Letterlijk staat er, we zijn u tot slaven. Jozef was toch zo hoogmoedig? Hier staat een broer die jullie lief heeft. En die hier staat te wenen. Om jullie. Omdat hij zoveel van je houdt. En zo heeft die oudste broeder Jezus Christus staan te wenen voor Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen, haar kuikens. Kan het nog een liever beeld zijn. En heb niet gewild. Dat is het onnatuurlijke van het ongeloof. Als een gevaar is bij een hen met kuikens. Hij hoeft maar een kik of zij hoeft maar een kik te geven. En ze zitten alle 10 of 12 gelijk onder de vleugeltjes van moeder. En wij, als hij zegt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen naar kuikens, dan gaan we gewoon weg. Zijn we het vergeten? Nader tot mij. Zijn we het vergeten? Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Wij zijn uw knechten, we zijn uw slaaf. En dan is dit het antwoord van Jozef. Vrees niet. Daar begint hij mee. Hij heeft dus geweten dat ze bang waren voor hem. En daarom heeft hij geweend. Hij had toch geen aanleiding gegeven. Vrees niet. Want ben ik in de plaats van God? En dan komt het. Dan gaat hij zeggen wat hij daarmee bedoelt. Jullie wel. Jullie hebben te kwade gedacht. Tegen mij. Heel expliciet, hè? Heel nadrukkelijk. Jullie hebben tegen mij ten kwade gedacht. En als er nou één was die dat wist, was hij het. Hij weet het hoor, hoe ze hem vastgegrepen hebben, hem in die put hebben laten zakken. En heeft hij zitten roepen, jongens, mag ik eruit, alsjeblieft, laat me eruit, laat me toch niet alleen hier zitten. Uiteindelijk, jawel hoor, mag hij eruit. Wat zal hij blij geweest zijn. En dan staat de koopman al klaar om hem mee te nemen. En zo'n rok, die moet hij uitdoen. Als slaaf verkocht naar Egypte. Jullie wel. Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft het ten goede gedacht. Opdat hij deed gelijk het in deze dagen is. Op wat er nu aan de hand is met jullie hier. Nu zie je wat God gedacht heeft. Wel, dit heeft hij gedacht. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Dat heeft hij gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. Dat deze weg nou toch nodig was, hè? Onvoorstelbaar. Deze weg nodig is geweest. Opdat dat hele grote volk dat uit Abraham ontsproten is te verlossen. Nu dan, vrees niet. En dan komt er toch zo'n wonderlijk woord. Vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Ja, we weten nog wat ze gedacht hebben. Hij zal ons kwaad doen. En ze zijn met het verzoek van hun vader, laten we het zomaar zeggen, door tussenpersonen bij Jozef terechtgekomen. En nu staan ze uiteindelijk als zijn knechten voor hem, zijn slaven. Wees nou niet bang. En dan zorgt hij niet alleen voor zijn broers. Daar begint het mee. Ik zal u en dan en uw kleine kinderen onderhouden. Die zegen van het leven is niet alleen voorbehouden aan deze broers. Onverdiende zaligheid. Maar die is ook voorbehouden aan hun kinderen. Dat zingen we ook. Zijn trouw. Rust zelfs op het late nageslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Hier worden ook de kinderen in het vooruitzicht gesteld. Dat er een grote verlossing aanstaande is. En wat heeft de Heere dat bevestigd, nietwaar? In de uittocht van Egypte. Verlost uit de slavernij waar ze gezucht hebben. Onder het juk van de dienstbaarheid. Maar God heeft ervoor gezorgd dat hun heilzon aan het dagen was. En dat is hier al beloofd door Jozef. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Troost. Troost is zoiets bijzonders. Je kunt ontzettend verdrietig zijn. Troost kan alleen maar plaatsvinden als er verdriet is. En hij troost hen. Met deze woorden. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen. En dan staat er zo prachtig bij. En hij sprak naar hun hart. En dat is nou wat er gebeurt. Zo alleen ontvang je troost. Als er naar je hart gesproken wordt. Als dat hart die woorden ontvangt. Weet je waar ik aan moet denken? Aan die prachtige woorden uit Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk. Zal uw liederen God zeggen? En dan komt het, hè? Spreek naar het hart. Dat is het. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Ja, wat dan? Roept haar toe. Dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zijn dubbel ontvangen heeft. Voor al haar zonden. Ja? Wie heeft daarvoor gezorgd dan? De Heer Jezus. De meerdere Jozef. En zo troost hij. O, wat rijk. Dat we met zo'n borg en zaligmaker te doen hebben. Die naar het hart spreekt van zijn kerk. Maar die ook tot het hart spreekt van boze en vijandige zondaar. En dan heeft die stem van Jezus zoveel macht. Dat hij ons uit de kracht van de doodstaat waarin wij ons bevinden van nature. Verlost. U moet dus denken aan de Efeziërs. Die 2 uur lang geschreeuwd hebben in Efeze Arena. Groot is de Diana der Efeziërs. En daartegenover predikt Paulus eenvoudig het evangelie van de gestorven en opgestane Christus. En wat gebeurt er? Daar komen er velen in Efeze tot geloof en bekering. En wat zegt Paulus dan in dat heerlijke hoofdstuk 2? U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de zonde en de misdaden. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloven dat niet uit u, het is Gods gave. En dan schildert hij waaruit deze mensen gered zijn geworden. En ik denk dat ieder kind van de Heer in Haastrecht op enigerlei wijze daar zijn of haar eigen geestelijk leven mag herkennen. Dat dood zijn door de zonde en de misdaad. En dat levend gemaakt worden door de kracht, de opstandingskracht van Jezus Christus uit de doden. Door de Heilige Geest. Prachtig ook. Verderop in Efeze 2 staat. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen we dood waren door de misdaad. Toen had hij ons al lief. Want ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met koorden van goedertierenheid. Nou, je weet wel, hè, er was geen houden aan. Je kon tegensputteren wat je wilde. Maar Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. Troost. Vind u het erg als ik eindig met een woord voor de kinderen? Want jullie worden hier ook genoemd, hè. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Nou, er zitten heel wat van die lieve kindertjes in de kerk. Doe jij de preek opschrijven? Prachtig. Ga je het vanavond vertellen? Hè? Ja. Wij moeten hier ook laten horen dat de Heer Jezus heeft gezegd. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want er zulken is het koninkrijk der hemelen. En ik kan dat niet beter illustreren dan te wijzen op het doopvond. We hebben vanavond gezegd, nader tot mij. Hè? Als nou die ouders, lieve kinderen, of dat nou bij dit doopvond is geweest of in een andere gemeente, dat maakt helemaal niks uit. Het gaat om wat er gebeurd is bij de doop. Jullie wisten niet eens dat je bestond. En toen brachten je ouders je hier. En dit is nou, en vergeet het nooit. Dit is nou de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan komen je ouders hier en die gaan belijden dat zij met hun kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen der storend zijn. En dat ze in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij zij vernieuws geboren worden. En dan zeggen je ouders ja op. Maar dat zeggen ze niet alleen ja op. Bekent gij ook dat deze kinderen in Christus geheiligd zijn? Dat wil zeggen afgezonderd van deze boze wereld. Bestemd voor het Koninkrijk Gods. In Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten van zijn gemeente worden gedoopt te wezen. Lidmaten, nou ja, dat weet je misschien wel. Een lidmaat is je arm, is je been, is je duim, is je pink, is je teen. En de gemeente van de Heer Jezus is een lichaam. En ieder lid doet mee. Ieder lid is belangrijk. Het een kan niet buiten het ander. En Christus is het hoofd. En Christus kan niet zonder dat lichaam. En als het goed is, kan dat lichaam niet zonder het hoofd. Nou, en dan moet je kijken. Dan staan die ouders staan op afstand. En dan moet de doop plaatsvinden. En dan gebeurt er dit. Nader tot mij. Ik vind dat zo'n kostelijk ogenblik. Hè? Ondanks alles. Nader tot mij. En dan komt het bloed van de Heer Jezus Christus. Om ons voorhoofd te bedekken. En dan mogen we zien en horen dat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. En waar dat nou geloofd wordt, is die troost. Ook voor jullie lieve kinderen. Want je hoeft niet oud te zijn om groot en goed van de Heer Jezus te denken. En daarom is het ook zo nodig dat er goed en groot van de Heer Jezus gesproken wordt. Nader tot mij. Dat is wat hij begeert. En daar zet nou de Heidelberger Catechismus mee in en dan gaan we eindigen. Met die troost. En die vraagt gewoon. En die catechismus was geschreven voor jongeren, hè? Dat weet u, omdat er totaal geen kennis was. Zij moeten eerst de jeugd gaan onderwijzen. Wat is nou je enige troost? Beide in leven en in sterven. Nou, dat ik niet van mezelf ben. Nader tot mij. Dat ik deel mag zijn van zijn lichaam. En dat ik in dat lichaam niet gemist kan worden en niet gemist wil worden. Dat is mijn enige troost. Dat ik niet van mezelf ben, maar van de Heer Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En zijn Heilige Geest maakt mij ook bereid om voor hem te leven. Nou, dat is de enige troost die ik u mee wil geven vanavond. En ik hoop. Kan zelfs geen haar van je hoofd vallen zonder de wil van de hemelse Vader. Dat wil ik tegen de kinderen ook nog wel vertellen. Er was een klein meisje heel erg ziek en dan gaan we naar huis. Heel erg ziek. En die kreeg chemokuren. En iedere keer als ze zo'n kuur gehad had, dan vielen er haartjes uit. En dan was ze weer kaal. Ze zat op de grond te spelen zo. En ze had weer haartjes gekregen. Het was weer enige tijd geleden. Dat ze die kuur had gehad. En de moeder zoiets zat te kijken. En die ziet weer die haartjes van haar kind. En dan is ze weer blij. Ach, gelukkig. Ze krijgt weer haartjes. En terwijl ze zit te kijken, vallen er weer vlokken haren van haar hoofdje. En dan schiet het gemoed van moeder vol. Ach, lief kind. Ga je haartjes er weer af. En dan zegt dat kind, want die hoort moeder huilen. Die zegt, mama, waarom huilt u? Ze zegt, lief kind, nou ga je haartjes er weer afvallen. En dan antwoordt dit kind. Mama, de Heere gaat toch ook over mijn haartjes. Weet je wat de Heer Jezus gezegd heeft, lievers? dat er geen haar van jouw hoofdje valt zonder de wil van de hemelse Vader. Wat denk je daarvan? Moet je zo bedenken als je morgenochtend je haartjes kapt. Dan krijg je goede gedachten van de Heer. Amen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, het derde vers. Ons danken en bidden. Heren, wij danken u hartelijk. Wat een zegen om zo in alle stilte aan uw voeten te mogen zitten. En zomaar te luisteren, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Nader tot mij. Oh, wat een bewogenheid, wat een liefde. En dat tegenover zoveel schuld, Heren. Want dat geldt niet alleen de broeders. O, als we ons eigen leven bezien in het licht van uw woord. En door de kracht van uw geest. Dan staan we voor u, melaats. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En dan is er niets geheels aan ons. En dan toch nader tot mij. Als de melaatse tot Jezus komt. En hij alle regels die er gelden overtreedt. Wordt hij nochtans door Jezus genezen. Oh, want dat is het wonder van uw genade, Heer. Het is altijd ondanks ons en dankzij u. Niet jullie, nee, God heeft het gedaan. En daar eindigen we dan ook in. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Alle roem van onze kant is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen ook het tekort, het zondigen in spreken en luisteren. Zegen uw gemeente, jong en oud, klein en groot. O, dat niemand van ons in ongeloof zal blijven volharden, Heere. Er is toch geen reden om u niet te vertrouwen en om u niet te geloven. U die de waarheid zelf bent. O, maak ons dan gewillig door de kracht van uw woord en de bediening van uw Heilige Geest. Heren, we bidden u voor een wereld in nood. Waar moeten we beginnen en eindigen? We willen u smeken, wilt u een einde maken aan dat vreselijke conflict in Oekraïne. Waar het alsmaar erger en erger en erger wordt. En wat een zinloos verhaal, Heer. O, mag er nog vrede geboren worden. U die alle dingen regeert en bestuurt naar het welbehagen van uw wil, dat hebben we zojuist nog beleden met elkaar. Zou u nog genadig willen ingrijpen in dit alles? We denken aan al die ouders die hun jonge jongens naar het front hebben zien vertrekken om ze nooit meer terug te zien. Wat een leed, wat een verdriet, wat een angst, wat een vrees. Het laat zich niet verwoorden. En zo dragen wij ook deze wereld op die bloed uit duizend wonden. Wat is het toch waar, Heren, dat als het goed is, hier het land der ruste voor ons niet is. Maar dat wij een ander en een beter vaderland begeren. Wat u bereid hebt voor al degenen die u hebben lief gekregen. En geef dat we daarin niet achter zullen blijven. Maar acht zullen geven op het woord. Dat ook vanavond weer tot ons is uitgegaan. Heren, dank voor wat u hebt gegeven. Verzoen het zondig en tekort. Wees met ons om het verdere van de avond. Geef dat we de dingen die we gehoord hebben ook mogen overdenken. Dat we ze mee mogen nemen. Laat het voor ons voedsel voor de ziel zijn. Omdat we zo weer toe gaan leven naar de volgende zondag. We vragen het u alles om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden. Amen. De slotzang is Psalm 111, vers 2 en 3. 2 en 3 van Psalm 111. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Thank you.